Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Veel mensen willen de purpose in hun leven vinden. Om zin en richting aan hun leven te geven. En bij te dragen aan de natuur of de mensheid. Maar het ontdekken van jouw purpose is geen eenvoudige opgave. Sterker nog, volgens mij zijn de meesten van ons nog steeds op zoek. En daar komen ook nog eens een keer de verwachtingen van je familie, je vrienden en de maatschappij bij. En die kunnen je soms best wel uit je koers duwen of van je pad brengen. Waarom is die purpose nou zo belangrijk voor jou en hoe ontdek je die? Moet je je terugtrekken op een berg in meditatie of juist uitproberen met vallen en opstaan? En als je hem dan hebt, hoe blijf je dan trouw? We hebben twee leuke gasten waar we het mee gaan bespreken. En die zeiden net al heel streng tegen mij. Jij gaat ook meepraten, dus dat wordt nog eens wat. Bojana Dujovski is de gast. Mover en shaker bij Stichting Studiezalen. We gaan straks wel vertellen wat het is. En René de Bo, partner People and Change bij KPMG. Dat zijn mijn leuke gasten. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Zo, dames, zo. Zei hij streng.
Wat kijk je daar streng bij?
Maar eens even beginnen bij het begin. René,
ja.
We hebben het over een persoonlijke purpose. Mm-hmm. Jij wilde het daar heel graag over hebben. En dat kwam mooi uit, want dat wilde ik ook.
Ja.
Dus dat helpt. Waarom is dat zo? Waarom is die persoonlijke purpose voor jou zo van belang? Als mens.
Als mens.
Werkende mens.
Omdat een persoonlijke purpose... Nee, laat ik eerst iets anders zeggen. Ik vind het woord persoonlijke purpose ook wel iets hoogdravends hebben. Dus voor mij is persoonlijke purpose... Ben je bewust hoe je zin geeft aan je eigen leven en dus ook aan je werk, want werk is een belangrijk onderdeel van je leven.
Ja.
En ik denk dat het hebben van een persoonlijke purpose of het bewust bezig zijn met wat geeft mij zin of waar heb ik zin in en hoe draag ik bij, dat dat je enorm kan helpen in het maken van keuzes, op koers blijven en gezond blijven, mentaal, fysiek.
Ja. Hoe werkt het voor jouzelf? Geef eens een voorbeeld.
Bij alles wat ik doe heb ik eigenlijk als rode draad wat vind ik belangrijk en hoe kan ik, dus voor mij is mijn persoonlijke purpose, hoe kan ik mensen in de context van een organisatie helpen echt het beste uit zichzelf te halen, zichzelf te laten zien, hun talenten te ontwikkelen en daardoor organisaties beter te laten presteren, functioneren.
Ja.
En dat is heel mooi. Eikpunt, want ik kan dus iedere keer vragen wat ik nu doe, draagt dat nou echt bij?
Ja, en als het antwoord nee is?
Ja, dan heb ik een goed gesprek met mezelf. Of
ja.
dan doe ik het niet. Of ik bespreek het met de persoon of personen waar het over gaat. Van hey, ik voel dit nu. Of...
Ja.
Ja.
Bojana, hoe zit dat bij jou?
Ja.
Waarom is dat belangrijk voor jou? En het is wel mooi hè, wat je zei, René. Want purpose, het wordt weer zo'n ding. Hè? Je moet een purpose hebben. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Dus het gaat om, wat jij zei, denk ik. Dat je bezig bent met de zin van wat je aan het doen bent.
Ja.
Dat het ergens toe leidt.
Ja, ik herken dat heel erg. En ik vind ook heel mooi de zaken die René benoemt. Is met name voor mij zit het heel erg in hoe sta ik elke dag in het leven? En wat drijft mij? En wat vind ik belangrijk daarin? En wat wil ik anderen geven? En wat ontvang ik graag? En ik geloof gewoon heel erg in die oprechte interesse in anderen en de verbinding aangaan. En dat ook ergens samen uitzoeken. Ook gewoon durven open te laten. Niet helemaal in een stramien van dit is mijn purpose.
Ja.
Maar gewoon vanuit kernwaarden heel erg navigeren van hoe sta ik hier elke dag?
Ja.
En wat heb ik daarvoor nodig?
En wat is het voor jou? Welke woorden zijn dat dan? Of hoe zou je dat uitleggen?
Ja, bij mij zit het heel erg in dankbaarheid. Ik probeer echt elke dag heel bewust en dankbaar af te sluiten. Maar het zit ook in stukjes als energie van wat er speelt en welke mensen kom je tegen, wat geef je, wat krijg je ervoor terug. En echt ook weer die veerkracht die je moet hebben om elke dag weer te zeggen, oké, dit ging misschien minder goed, maar morgen is er weer een nieuwe dag.
Dus... Ja, want shit gaat gewoon mis, hè?
Sorry?
Shit gaat mis.
Ja,
dat is gewoon
mis.
Zo, toch? Ja, daar hoef je niks aan te doen. Dingen gaan vanzelf mis. En vanzelf goed ook. Dat is ook wel weer leuk.
Je kan ook niet verwachten dat in alle situaties de energie blijft, maar dat wel het grootste gedeelte van zo'n dag heel veel brengt.
Maar ik hoor bij jou eigenlijk meer meer soort van eikpunten van oké, het gaat om energie, het gaat om dankbaarheid, maar ik hoor je niet een soort inhoudelijk thema of een soort doel. Dat hoor ik je niet zeggen.
Nee, het zit voor mij heel erg op waardigheid en wederkerigheid. Dus laten we gewoon heel netjes met elkaar omgaan en daarin proberen.
Ja, maar kan je bij de politie gaan werken?
Dat kan ook. Had zomaar gekund, Glenn.
Nee, helemaal niet zo'n gek idee.
Nee, en dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Dat purpose dus voor iedereen iets anders betekent. En dat dat ook oké is.
Ja.
En dat als ik naar mezelf kijk, dan verandert volgens mij je purpose of hoe je ermee bezig bent ook gedurende je leven. Ja, dus je hebt niet in mijn beleving één purpose en dan heb je opeens gevonden en dan is dat. Want de tijd verandert dingen, je leert. Daarop pas je denk ik ook weer je eigen zingeving aan.
Ja.
Hoe is dat voor jou dan? Je kijkt heel,
heel bedenkelijk.
Zo kijk ik als ik denk. Dat doet een beetje pijn ook. Ja, hoe is het voor mij? Ik heb best wel een tijd gehad dat die redelijk helder was. En dan zit die best wel in de buurt van wat jij vertelde, René. En daarom ben ik ooit met People Power begonnen. Omdat ik mij gewoon verbaasde, irriteerde, maar ook enthousiast werd over de ruimte die er eigenlijk is in dat thema werken. Ja. Dus werk kan heel veel bieden aan mensen. En aan de andere kant maken we er ook een zootje van. Dus laten we dat eens even gaan oplossen. Dat was een beetje... Mijn gedachten. En in extrema zijn dat mensen die langs de kant van de arbeidsmarkt staan. Die dus niet werken. En die dus ook geen baat hebben van dat mooie ding wat werk heet. En aan de andere kant heb je mensen die wel werken. En die, die met allerlei negatieve kanten juist van dat werk te maken hebben. Terwijl het juist zo positief kan zijn. Dat doe ik nog steeds. Maar ik merk wel dat bij mij was het ook wel weer dat ik dacht... Toen ik begon aan presenteren, podcast maken, hield het mij ook wel weer tegen. Want ik werd ook gevraagd bijvoorbeeld thema duurzaamheid om daar allerlei dingen te gaan doen, een podcast te gaan maken. En ik dacht, maar dat is niet mijn purpose. Want ik wil dat die wereld van werk gaat veranderen. Dus ik heb heel lang dat juist tegengehouden. En toen dacht ik maar waarom vragen mensen dat mij dan? Hè? Dus ik ben ook niet zo'n... Ik geloof niet zo in het zit al in je en het moet eruit komen. Nee, ik geloof heel erg dat de wereld je het ook een beetje aanreikt. Maar dat je vooral goed moet luisteren. En moet in verbinding moet zijn, wat dat dan ook is.
En niet zo dogmatisch daar dan per se aan vasthouden. Dat proef ik ook een beetje. Want soms komen er dingen op je pad. Daar hadden wij het net over.
Ja.
Van een soort synchroniciteit. Je denkt, waarom krijg ik dat nou in mijn schoot geworpen?
Nou ja, ik heb dat verhaal wel vaker verteld, maar heel veel van de dingen die ik nu doe of gedaan heb, die komen omdat iemand anders tegen mij zei, ga je dat dan nu doen? Ga je dan nu een boek schrijven? Oh ja, ga je dan nu een radioprogramma maken? Ga je dan nu, wil je dan dagvoorzitter zijn? Toen ik dat nog nooit eerder had gedaan en nog nooit had bedacht.
Ja.
Ja, het enige wat ik hoefde te doen is ja zeggen en maar gewoon gaan. En in dit geval hield dus die purpose. Dacht ik van, nee, niet duurzaamheid. Want daar ben ik niet van. En ondertussen, terwijl ik er zo over praat. Want zo vaak heb ik het nou ook niet over. Denk ik bij mezelf, waarschijnlijk is het juist mijn taak om te verzorgen dat dingen die ingewikkeld zijn. Dat ze ineens weer wel begrijpelijk en behapbaar zijn. Een soort doorgeefluik of een versterker of hoe je het maar wil noemen. Voor onderwerpen die ik belangrijk vind. En dat blijft wel overeind staan. Als het ergens over gaat waarvan ik denk, ik vind het niet interessant, maar het leidt ook tot niks.
Dan doe je het niet.
Dan voelt dat helemaal niet goed. Nou, dan doe ik het soms wel.
Ja.
Maar dan denk ik achteraf, dit had ik niet moeten doen.
Maar is purpose dan ook niet zoiets, tenminste dat is het voor mij, van wat je zin geeft, maar wat eigenlijk ook een soort eikpunt is voor, voel ik het betekenisvol of heb ik er nu zin in? Dus een soort van... Mensen kunnen wel dingen aan je vragen wat niet per se in jouw hoofd bij kan dragen aan jouw purpose. Maar als het voelt van dit draagt toch iets bij of het voelt goed, dan heeft het ook te maken met zin in het leven.
Ja.
En ook wel vertrouwen heb ik die dingen. Ja. Ik geloof ook wel dat de juiste dingen op je pad komen. En dat je als je dan vanuit je purpose ook gewoon vertrouwt dat de juiste mensen en misschien opdrachten of weet ik veel banen op jouw pad komen, dat het ook allemaal daarmee te maken heeft.
Ja, en het grappige is dat de meeste verhalen die daarover verteld worden, van die heroïsche verhalen, die gaan altijd over, en ook de beeldspraak die erbij, tegen de stroom inzwemmen en je eigen pad kiezen. Weet je, het is een soort van eigenwijzigheid in, een soort de strijd van de held, hè, die tegen alles ingaat. En dat, soms is dat denk ik ook zo. Ja, ik bedoel, uiteindelijk zijn wij ook allemaal maar één individuutje in een hele grote wereld waarvan alles nog wat gebeurt.
Absoluut.
Dan kan je maar beter meespartelen met de stroom in plaats van dat je de andere kant op gaat.
Nou ja, zorg
mee
spartelen.
Ja. Dat je die ringen in dat water creëert. Ja. Dat je golfbewegingen creëert. Ja. Dat denk ik is heel belangrijk.
Of dat als je met de stroom meegaat, dat je wel een paar steentjes meeneemt en misschien af en toe de bedding van die stroom weet te veranderen. Maar ik denk dat meebewegen en naar de woorden in verbinding blijven, uiteindelijk meer op kan leveren dan individueel tegenspartelen of meespartelen.
Ja.
Hey,
en het begint natuurlijk, ik kan me voorstellen dat de luisteraars die luisteren hiernaar en die denken, ja, dat is allemaal leuk. En er zijn drie mensen die al wat jaartjes ervaring hebben. Ja. En die praten heel blij over waar ze nu zijn. Maar ja, dat is natuurlijk ooit zijn wij ook, hebben ook gedacht van, nou, misschien moet ik niet maar gewoon aanklooien, maar moet ik er eens een beetje over nadenken. Dus waar begint dat dan? Boyana, waar begon dat bij jou? Dat je...
Nou ja, heel lang geleden wel. Omdat ik gewoon altijd heel erg bezig was met, wat is nou mijn rol op deze aardbodem? En ja, dat kwam gewoon wel uit mezelf. Dus ik heb echt jaren terug, ga je natuurlijk in de persoonlijke ontwikkeling. Ja. Je gaat dat uitzoeken. De ene keer zit je op een yogamat en de andere keer ga je naar leiderschapsontwikkeling. En ik denk dat het beginnen start met nieuwsgierig zijn en willen ontwikkelen. En daarin ook die zoektocht aangaan. En ook je verwonderen over wat er kan en wat je tegenkomt. Ik denk dat daar wel ergens een startpunt zit.
Ja. Ja, dus het begint bij jezelf wel.
Ja.
Terwijl het niet... Nou ja, het grappige is, ik zei dat even in het begin, in de intro, hè, van ja, het moet je dan ergens inderdaad op een matje gaan zitten, zo lang totdat je alleen maar bij je eigen gedachten bent, of een stilte retreat, of nou ja, dat is natuurlijk weer een hele industrie geworden om maar totaal iets anders te doen dan wat we gewend zijn in de drukte van alle dag. Maar waar geloven jullie in?
Nou, ik geloof in een gezonde mix, laat ik het daarop houden. En er is denk ik niet één formule. Maar ik denk dat met name in verbinding staan een hele belangrijke is. Dus je isoleren en denken dat het komt. Ik denk dat dat best wel een moeilijke weg is.
Ja,
denk ik ook.
Maar
ja,
door te sparren, door te reflecteren, ja, door feedback te vragen, door open te staan, dan denk ik dat je wat sneller in tot iets komt als je dat heel graag zo wilt.
Door uit te proberen, denk ik ook. Ja. Hè? Want ik vind ook mooi, je zei ook in je introductie, hoe ga je dan om met de verwachtingen van je omgeving, van je ouders bijvoorbeeld. Ik weet nog dat ik begon aan mijn studie. Toen was het van, ja, wat zal ik eens gaan studeren? En ik had altijd wel zo'n gevoel van, ik wil andere mensen helpen. En ik was altijd heel erg nieuwsgierig. En ik weet dat mijn vader zei van, ga maar accountant worden. Weet je, dat lijkt me dus altijd goed. Ja. Ik zei, nou, ik wil eigenlijk liever psycholoog worden. Dus dan heb je, zeg maar, met feedback van je omgeving ga je dan om van, oh, maar waarom zegt hij nu dit? En dat lijkt mij helemaal niet leuk. En dit lijkt mij beter. En dan ga je erover nadenken. En dan denk je, nou, ga ik een middenweg doen, bedrijfskunde. En zo langzaam kom je iedere keer een stapje dichterbij. Waarom doe ik wat ik doe? Vind ik dat leuk? Heb ik er zin in?
Ja.
Draagt het iets bij? Soms ging ik op een matje zitten, ging ik een coachingstraject doen. En soms gewoon maar weer eens wat uitproberen.
Ja, die vind ik heel interessant. Dat is natuurlijk ook heel persoonlijk, hè, want dat moet maar bij je passen. Maar wat ik wel nu ingewikkeld vind, zeker als ik kijk naar jonge mensen, en jullie werken allebei met jonge mensen, dus jullie kunnen dat veel beter zeggen dan ik, want ik, ja, mijn referentie is toch vooral mijn eigen kinderen. Die dat perspectief, omdat alle informatie er is, kan zo godsgruwelijk groot zijn.
Overweldigend.
Ik ben nu met mijn zoon bezig met zijn studiekeuze voor het HBO. Nou, is dat nog relatief overzichtelijk. We hadden een lijst van iets van 100 verschillende studies. Kan je nagaan, hè?
Vind je overzichtelijk?
Nou, ik denk als je dezelfde lijst maakt voor de universiteit, dan is die nog veel groter. Want die verzinnen elke dag een nieuwe opleiding. Die zetten weer een paar vakken bij elkaar en dan heet het weer, is het weer een andere afkorting. Maar dat is hartstikke ingewikkeld. Hoe moet je daar nou keuzes uit gaan zien te maken? En daar kan je ook nog eens een keer heel veel stress van krijgen. Want je kunt worden wat je wil. Veel succes.
Ja.
Terwijl, als ik zie hoe ik erachter ben gekomen, wat ik leuk vind en wat ik interessant vind en waar ik mijn tijd aan wil besteden. Ja, ik ben er gewoon tegenaan gelopen. Al rommelend.
Al doend.
Doend en experimenterend in plaats van al denkend.
Ja, zeker.
Over die 100 studies, dat vind ik wel interessant. Want volgens mij, er zijn ook veel onderzoeken naar gedaan. Hoe meer opties je mensen geeft, hoe ongelukkiger ze uiteindelijk zijn met de optie die ze kiezen. Dus daarom lijkt het me ook echt helemaal geen makkelijke tijd om in deze tijd jong te zijn. Want je bent nog niet helemaal vol, zeg maar, je eigen identiteit gevormd. Dan krijg je zoveel keuzes. Je krijgt de boodschap dat je helemaal perfect bent en alles kan worden. En dan merk je eigenlijk, maar dat voelt eigenlijk helemaal niet zo. Want ik weet niet wat ik moet kiezen. Ik weet eigenlijk niet of ik het kan. Het lijkt mij echt heel moeilijk.
Ja, en als je dan gekozen hebt, want dat hoor ik ook heel vaak. Dan wordt er getwijfeld. Ja. En dan wordt er ook.
Toch niet.
Ja, ik vind mijn studie niet zo leuk. En mijn standaardreactie is, studeren is ook gewoon helemaal niet leuk. Studeren is heel leuk, maar je studie, je zit gewoon nog steeds voor een belangrijk gedeelte in een klaslokaal. Ja. En heel veel dingen vind je niet leuk of niet interessant. Of er is geen leuke docent. Ja, je gaat niet naar het theater, weet je wel, waar je lachend naar buiten komt.
Maak er maar wat van.
Dus je moet er gewoon
door
buiten. Ja, maar je moet ook gewoon even er doorheen,
even
toch?
Erdoorheen,
ja, het is ook gewoon je papiertje halen. Ja, het klinkt een beetje ouderwets en plat, maar dat is er ook, weet je wel.
Ja.
Ja, en ik moet zeggen, die keuzestress, hè? Ik bedoel, we kennen alle goeroes die een beetje bekend zijn. Die zeggen, je kan maar maximaal zoveel keuzes op een dag maken. Hè?
Ja.
En als je dan al kijkt, ga voor een schap staan bij een supermarkt.
Ja, je wordt helemaal gek.
Hoeveel soorten yoghurt heb je al of melk? Ja. Weet je wel? Dus je bent continu keuzes aan het maken. Dus je wordt ook overprikkeld in die keuzestress.
Ja.
En,
waardoor je bijna voor de wezenlijke dingen geen energie meer overhoudt.
Je hebt geen ruimte.
Nee.
Nee. Maar Bojana, wat zie jij? Jij bent verbonden aan studiezalen. Daar stop je ongelooflijk veel tijd in. Het is een prachtige initiatief in en om Amsterdam. Om jonge mensen een plek te bieden waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen. 47 plekken. Het zullen er ongetwijfeld alweer meer zijn, want het gaat heel hard.
47?
Ja, waar ze dat kunnen doen in de stad. En dat zijn niet jongeren die zeg maar uit Amsterdam-Zuid komen en al op 34 keer studiebegeleiding zitten. Maar het zijn de jongeren die het echt nodig hebben.
Ja.
Wat zie je bij hun?
Nou, en dat is dus het mooie. Even los van natuurlijk ook de keuzestress. Alleen, zij hebben minder kansen. Dus de kans die ze krijgen, grijpen ze aan. Waar het dan misschien hier en daar op stuk gaat, is eigenlijk de randvoorwaarden.
Mm.
Omdat daar een match misschien is op een stage of op een werkgebied. Maar dat eigenlijk de mensen die hen moeten begeleiden niet heel goed begrijpen waar ze mee te maken hebben. Waardoor er een soort van, oneenigheid is een groot woord, maar dat ze elkaar gewoon niet begrijpen. Dus hoe zorgen we ervoor, en dat is mijn grootste uitdaging, is die jongeren kunnen heel goed landen, omdat ze de talenten hebben, het perspectief hebben en heel goed begrijpen wat ze moeten doen. Slim genoeg zijn, maar hoe zorgen we ervoor dat die tussenruimte wordt betreden? Dat eigenlijk beide partijen daarin een stap doen. En niet alleen maar verwachten dat die jongeren een soort van naar boven getrokken moeten worden, want dat is dan het verkeerde speelveld wat we creëren.
Dus kan je zo'n voorbeeld geven waar de mismatch dan bijvoorbeeld zit in de praktijk?
Nou ja, kijk, wat ik heel veel zie, met name bij de grote corpus en helemaal niet, is er is ook gewoon weinig tijd. Hè? Maar als jij een heel team hebt en daar zit iemand bij die uit een wijk komt waar minder kansen zijn, gewoon om te beseffen dat zo iemand misschien voor familieleden zorgt. Ja. Dat hij heel veel draagt. Dat hij verantwoordelijk is. Dat hij misschien niet dat buskaartje naar het werk kan betalen in die eerste maand. Omdat hij zijn salaris nog niet heeft gehad. Ja. Nou ja, en tel het maar bij elkaar op. Misschien de keuzestress heeft. Omdat hij gewoon niet een overhemd heeft om aan te trekken. Maar wel ziet dat alle collega's die dragen. Nou ja, dat zijn heel veel perspectieven. Een te dure kantine. Waar de broodjes 5, 6, 7 euro zijn. Die hij of zij eigenlijk niet kan betalen. Maar je wel met collega's wil mee eten. Ja, dat zijn allemaal van die onderwerpen die niet besproken worden. Maar die heel erg spelen. En dan zegt ze, ja, die jongen of dat meisje sluit zich buiten. Die gaat niet in de groep. Maar hebben we ooit gevraagd waarom dat eigenlijk zo is?
Ja. En hebben we ooit de uitnodiging inderdaad gedaan? En je zegt in een klein tussenzinnetje, er is natuurlijk heel weinig tijd. Ja. Maar volgens mij is het, we maken dus heel weinig tijd voor elkaar.
Ja. En ik heb het bij heel veel organisaties, mag ik gelukkig wel die gesprekken voeren. En dan hoor je dus ook dat mensen stiekem een rondje om het gebouw gaan maken om hun bammetje weg te werken. Omdat ze zich schamen dat ze niet in die kantine mee kunnen eten. En dan erbij gaan zitten nadat ze dat broodje snel hebben opgegeten. Ja, ik vind dat echt pijnlijk.
Ja, vreselijk.
Ja. Ja. Wat jullie ook doen, Bojana, is dat jullie met die jonge kinderen, jongeren en kinderen.
Ja.
Daar ga je ook op zoek naar van... Waar zit het, hè? Waar zit het? Waar zit jouw verbinding? Ik weet niet of jullie Ikigai gebruiken, maar daar zal het ongeveer op neerkomen. Hè? Dus wat is je talent? Wat vind je leuk? Ja. Waar wil je aan bijdragen? Maar ook waar is behoefte aan?
Ja.
Hoe komen jullie met die jonge mensen daartoe? Want bedoel, als wij het al ingewikkeld vinden, laat staan als je nog niet zo'n heel erg perspectief hebt op de wereld en alles en hoe en wie je bent.
Nou ja, kijk, ik heel eerlijk, ik denk they're wired different. En wat ik daarmee wil zeggen is, hun uitgangspunt is anders. Want zij leven in communities waar het heel erg samen is en voor elkaar. Dus hun startpunt is anders. Waar misschien in de gemiddelde gezinnen meer van individualisme en dat soort zaken spelen. Van doe het maar goed voor jezelf en dan kom je er wel. En hier wordt toch meer gekeken van hoe kan ik mijn broertjes en zusjes verder brengen. En weet ik veel, de buren. Dus dat is al een startpunt wat anders is. En als we het dan hebben over inderdaad een ikigai of wat drijft mij. Dan krijg je dat veel sneller boven. Omdat zij daar al van geproefd hebben. En heel veel van hen doen ook vrijwilligerswerk zonder dat te benoemen. Dat is voor hun normaal.
Ja, ja.
Ik mag ze geen mantelzorgers noemen. Want dat is gewoon heel normaal.
Ja.
Maar ondertussen wil je niet weten wat ze allemaal doen. Dus dat vind ik fantastisch. En daarom vind ik het heel belangrijk om jongeren ook samen te verbinden uit verschillende bubbels. Ja. Omdat ze van elkaar kunnen leren. Van hoe sta jij nou eigenlijk in het leven? En waarom vind jij dit belangrijk?
Ja.
En ik word heel blij van zeg maar de universitaire academici die bij mij komen. Jonge mensen, young professionals. Die dan een soort van reversed coaching krijgen bij ons. Terwijl ze denken, ik kom hier helpen. Ja, het is een cadeau jongens.
Ja, ja, mooi.
Dus gewoon elkaar verbinden. Dat is denk ik mijn motto.
Ja, ja en je zei helemaal aan het begin van mijn motto is ook wel dankbaarheid. Volgens mij wat je vertelt over die kinderen. Inderdaad meer doen voor elkaar. En daar ook dankbaar voor zijn, zeg maar, wat je toch allemaal kan. En uiteindelijk gaat purpose ook over wat kan ik voor een ander betekenen. Gaat het niet zozeer over wat vind ik dat ik kan doen of wat echt bij mij past. Maar heel veel onderzoek laat natuurlijk ook zien, als je iets voor een ander doet, dan geef je dat gewoon ook een heel erg goed gevoel. En daar gaat het ook over de verbinding die je hebt met een ander en wat je voor een ander kan betekenen.
Ja. Ja. We gaan zo doorpraten. En dan wil ik het toch ook nog een beetje praktisch gaan maken. Voor onze luisteraars. Die denken, ja, ik vind het interessant. Ja, ik moet er wat mee doen. Ja, ik laat het allemaal een beetje lopen. En maar hoe dan? Hoe dan, boe?
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Met Bojana Duhovski van Stichting Studiezalen gaat Allen die website bekijken en kijken of je kan helpen, want dat is prachtig. En René de Bo van KPMG, daar mag je ook natuurlijk naar de website. Die kunnen jou dan weer prachtig helpen, dat is dan weer andersom. Maar dat geheel terzijde. We hebben het over purpose, waarvan we eigenlijk vanaf het begin af aan zeiden met elkaar, jeetje wat een groot woord en laat je er vooral niet door afschrikken. Als we het verkleinen kunnen we zeggen, het is toch wel bijzonder handig om een beetje een beeld te hebben wat jij belangrijk vindt in je werk en in je leven en waar je blij en gelukkig van wordt. En wat je interessant vindt natuurlijk en belangrijk vindt om anderen daar blij en gelukkig mee te maken. We hebben je beloofd om een soort van handvatten te geven hoe je daar beter achter kan komen, hoe je hem kan ontdekken of ontrafelen of nou ja, geef er een paar mooie woorden aan. En vooraf willen we eigenlijk alle drie al zeggen, ja, er is niet een soort handleiding, je doet dit en dan komt het goed. Er zijn overigens wel veel boeken die dat claimen. Dus koop die vooral allemaal, maar blijf vooral nadenken wat je eruit wil pikken. Dus wat ik graag met jullie wil doen, René, beginnende bij jou, is naar een soort moment gaan dat je meer hebt ontdekt over je purpose. Laten we dat zeggen. Dus niet alles in één keer, want zo werkt het volgens mij niet. Maar dat je ineens dacht, oh wauw, ja.
Het was wel veel in één keer.
Oké.
Okay. Ja, dat is al heel lang geleden. Dus ik was denk ik altijd wel bezig met waarom doen mensen de dingen die ze doen? Waarom doe ik wat ik doe? Wat wil ik eigenlijk? En ik was bedrijfskunde gaan studeren en eerst iets heel anders gaan doen. En op een gegeven moment dacht ik, volgens mij ben ik nu wel klaar om een nieuwe stap te zetten. Ik wil eigenlijk de consultancy in, maar ik weet niet precies wat. En toen heb ik voor het eerst in mijn leven een coach in de arm genomen. En die had een heel mooi model van Diltz en Bateson. Ze had nooit vergeten.
Mooi. Ja.
En die zei, René, ga maar in de kamer staan. En dan hebben we hier die 5 niveaus. En jij gaat met je ogen dicht staan. En je begint maar eens te beschrijven dat als jij dan je purpose gevonden hebt. Volgens mij noemden we het toen nog niet zo, maar persoonlijke missie of identiteit. Mm. Hoe ziet je omgeving er dan uit? En ik zei, rare vraag is dat. Ik moet toch gewoon bedenken waar ik goed in ben. En is het ineens heel belangrijk dat je ook letterlijk zintuigelijk kan schetsen. Hoe ziet die omgeving daaruit en waar zou je dan graag willen werken? En zei ik, nou, als ik dat dan echt mag bedenken, dan zou ik wel heel graag, dat vond ik toen heel oppervlakkig van mezelf, maar dat kwam naar boven, bij een heel leuk bedrijf willen werken, ergens in het hart van de stad. En dan zo'n mooi karakteristiek pand. En dan zag ik al die collega's om me heen lopen. Ik vond het zo raar. En hij ging stapje voor stapje verder. Wat voor vaardigheden moet je dan inzetten? En uiteindelijk, hè, wat is dan jouw identiteit? Wie ben je daar dan? En zo kwam ik echt op die zin van, ik wil andere mensen helpen het beste van zichzelf te ontdekken. En daarmee bedrijven beter laten presteren. En het grappige was dat toen ik uiteindelijk de stap naar consultancy maakte, kwam ik terecht bij een toen nog heel onbekend bureau. En ik ging daar solliciteren. En dat was dus in een oude paardentramremise.
Wow.
Midden in het hart van de stad. En toen dacht ik, wat grappig ook. Hmm. Dat het dus klopt als je ergens heel bewust mee bezig bent. En dus in de wereld zet, dit wil ik heel graag. Dat er dan ook gewoon dingen op je pad komen. En daarmee zeg ik overigens niet dat het leven alleen maar maakbaar is. Want daar geloof ik eigenlijk helemaal niet in. Maar wel dat je heel veel kan doen over bewust neerzetten. Dit is wel graag wat ik wil.
Ja.
En dan ontstaan er sowieso dingen die je niet had bedacht.
Ja. Bateson, hè? Die zetten we ook weer. Ja, zetten we erin.
En gaan er niet allemaal logical levels. Ja.
Ja, gaan er niet allemaal Bateson doen en dan hopen dat de wereld verandert. Nee. Zo werkt het niet. Het is een hulpmiddel. Het is een hamer. Denk gewoon, het is een hamer. Als ik een spijker heb, dan moet ik vooral dit gebruiken. Ja. Bojana, heb jij zo'n moment dat je een soort van versnelling had in je purpose vinden?
Ik, eigenlijk nu ik erover nadenk, terwijl René aan het praten was, ik kwam bij één moment, maar eigenlijk is het een moment wat telkens terugkomt. Op het moment dat ik uit die agenda stap en eigenlijk ook niet agenda hedonisme heb, hè, dus dat ik dan iets heb staan en dan moet ik. Of, maar eigenlijk als ik het leven leef, gewoon mag zijn.
Ja.
Ik heb mezelf ook heel erg gedwongen om zo vaak mogelijk als het kan van doen naar zijn te gaan. En op die momenten is er ruimte voor spontaniteit. En ik ervaar dat ik dan eigenlijk de grootste inzichten krijg. Omdat er een soort van ruimte ontstaat. En ik niet met iets bezig ben van dit moet ik allemaal vandaag. En of ik dan ergens op een pleintje zit en iemand komt op me af. Want ik ben heel gevoelig inderdaad voor die energie en die synchroniciteit en dat soort zaken. En dan denk ik, oké, hier had ik moeten zijn. Dus ik heb heel veel van dat soort momenten gehad. Dat ik dacht, hé, dit zeg jij niet voor niks. Want dat is iets waar ik al mee bezig was, weet je wel?
Maar daarmee zeg je dus ook, er zijn dus ook heel veel momenten geweest. Toen was ik zo bezig met dingen doen en voor elkaar krijgen. Toen heb ik het dus niet gehoord en niet gezien.
Nee.
Dus die momenten zijn aan mij voorbij gegaan.
Absoluut.
Ja. Ja, ondertussen was ik driftig een quote aan het opzoeken. Die ik ooit eens een keer in een museum tegenkwam. En dat was, toen moest ik namelijk aan denken toen jij net het had over, en jij ook Bojana, over dat je de wereld draait toch wel. En iedereen gaat toch wel door. En er gebeurt toch wel heel veel. Alleen de vraag is even van waar sta je voor open? Wat zie je? Welke kansen zie je langskomen? En toen moest ik aan die quote denken. Chance favors the prepared mind. Dus als je...
Ja, tof.
En jij noemt het zijn. Hè, maar ja. Als je een beeld hebt van wat je, nou, wat je leuk vindt. Waar je goed in wil zijn. Wat je belangrijk vindt in het leven. Waar je aan bij wil dragen. Dan er komt van alles nog wat langs. Hè? En dat vind ik vaak het probleem als we het over dit thema hebben. Dat er heel vaak gezegd wordt. Ja, je moet in jezelf, in stilte. Je moet gaan nadenken vooral. Hè? Nou ja, weet je. Dat is me daar toch lastig.
Ja.
Hè? Ik moet je eerlijk zeggen. Ik doe dat bijna nooit.
Ook wel weer een extreem.
Nee. Ja. Nee, maar echt heel erg gaan zitten. En dan bewust gaan nadenken. Hè? Dus hoe dan en wat dan? En wat is het dan? En dat, ik vind dat heel ingewikkeld.
Ik snap wel wat je zegt. Ik heb een tijd gehad dat ik heel erg veel nadacht over dit soort dingen. En daar werd ik eigenlijk alleen maar ongelukkiger van. Dus jouw verhaal van ik wil vooral zijn en minder doen. Ik denk dat we hetzelfde zeggen.
Dat maar nadenken ik heb soms, is ook doen. Ja.
Ik wil vooral graag doen. En dan door het doen ervaren. Wat er allemaal gebeurt en hoe ik dat vind. En niet alleen maar nadenken en zijn met mezelf. Van hoe voelt het voor mij? Daar werd ik echt heel... helemaal van het pad af, zeg maar.
Ja, nou ja, dat vind ik een beetje... Als je je er prettig bij voelt, moet je het vooral doen, hè? Nogmaals,
ja, dus er is voor iedereen niet één is het oplossing. Verschillend. Nee, dat klopt.
Maar ik denk dat het een soort van verheven wordt tot van... ja, je moet authentiek zijn, je moet tot jezelf komen en zo. Dan denk ik altijd, ja, wat is dat dan? Ik heb geen idee. Ik verander continu en ik word anders door bij wie ik ben en wat er gebeurt. En ik ontdek steeds nieuwe dingen van mezelf door dingen te doen. Dat ik denk, oh, dit kan ik ook. Of dit vind ik ook leuk. Of dit vind ik ook stom. Maar als je een beetje een beeld hebt van wat je leuk, belangrijk enzovoort vindt. Ja, ik zie het maar als een soort van grote stromende rivieren die op allerlei manieren langs je komen. Ja, als er wat langskomt dat je denkt, hé, maar dit zou best wel eens kunnen passen. Ja, dan moet je vooral zo erin springen en je mee laten voeren. En dan zien waar het je brengt. Soms moet je er ook weer uitstappen.
Ja.
Maar dat kost veel minder energie dan dat je maar op die oever gaat zitten en denken, welke rivier wil ik hebben?
Ja.
Hoe moet die rivier eruit zien? Ja, weet ik veel.
Ik moet opeens denken aan een van de allereerste boekjes die ik las over, toen wist ik niet per se dat dat purpose was, maar was De Tao van Poe. Het is een heel oud boekje, ik weet niet of jullie het kennen, maar ik zie opeens zo'n beeld voor me dat Winnie de Poe dan zo'n blaadje van de brug af zegt, kijk, alles stroomt gewoon.
Ja.
Janneman.
En het gaat vanzelf.
Niks
meer te doen.
Ja. Vond ik zo lief.
Ja, misschien is dat ook wel, maar dan moet je maar vertalen, Bojana. Dat zijn is ook. Ja, dan heb je de ruimte om te zien wat er allemaal wel niet gebeurt.
Exact.
En wie er allemaal bij je langskomen.
En dat ik dan even niet een mama ben of niet de dochter van. Of niet de titel draag die ik draag. Weet je wel, dat je gewoon even bent wie je bent. En dat je dan heel bewust kijkt van wat gebeurt er eigenlijk om me heen. En daar heb ik de meeste sprankeling ervaren. En ik gun me dat of mezelf dat ook bewust.
Ja.
Dus volgende week ben ik weer aan de beurt. Ik heb weer een paar dagen voor mezelf geboekt.
Ja.
Omdat ik dat wil doen. Omdat ik het ook nodig heb.
Wat ga je dan doen?
Nou ja, ik heb nu dan toevallig een kleine week geboekt naar Belgrado. Mijn roots liggen in voormalig Joegoslavië. En Belgrado is een stad die mij altijd energie geeft. En ik ga daar gewoon heen. Ik heb een heel klein appartementje geboekt. En ik kijk wel.
Ja.
Nul agenda.
Ja, je gaat daar zijn.
Ik ga daar zijn.
Dus je hoeft niks te regelen.
En ik weet zeker dat ik alleen maar leuke dingen ga beleven.
Ja.
Dus ja.
Ik zou dan iets meer plannen. Maar
dat ligt er dus aan hoe je in elkaar zit, toch?
Ik doe eens in de zoveel tijd intervisie, zeg maar, met vakgenoten. Dat vind ik heel leuk. En eens in de zoveel tijd inderdaad ook een coachingstraject. En inmiddels mag ik die coachingstrajecten en trainingen ook zelf geven. Dus daar leer ik dan ook zelf weer heel veel van. Hè? Want en wat we net zeiden, je leert in context en van elkaar. Ja, prachtig is dat.
Ja, die heb ik ook hoor. Maar in mijn paletje zit dus ook dit. Omdat ik daar gewoon soms behoefte aan heb.
Ja.
Ik heb dat één keer gedaan. Toen ging ik alleen naar Bali. Toen na een week dacht ik echt, oh, waarom ging ik dit ook alweer doen? Ja.
Ja, ja, nou, dat heb je ook weer geleerd.
Ja, dat, geleerd,
dat werkt dus niet.
Dat
werkt dus niet. Nee. Nee, en de andere wat ik, waar ik het ook nog met jullie over wil hebben. Hè, dus dit kan je helpen om erachter. Oh, misschien zou ik het zelf ook nog maar vertellen. Dat is natuurlijk de nadeel als je in de vraagstelrol zit. Even kijken, wanneer had ik een sprongetje? Nou, ik denk wel. Wat voor mij heel erg inhoudelijk hielp. Ik ben ooit met een paar leuke compagnons een detacheringsbureau voor mensen met een handicap begonnen. En toen ben ik heel veel intakegesprekken gaan voeren. Want ja, er kwamen allemaal leuke kandidaten op ons af. En die wilden graag aan het werk. En die gingen natuurlijk met mijn fantastische, niet al te lange managementervaring, ging die zoals altijd een vraag stellen van, goh, wat vind je belangrijk? En wat heb je hier zelf over 5 jaar? Al dat soort flauwekul. Hè? Dus ik heb daar heel veel van geleerd. En die mensen die zeiden gewoon vooral, wij willen gewoon werken.
Ja.
Ja, maar wat dan en hoe dan? Dat weten we niet. We willen gewoon werken. En mijn besef toen was dat ik dacht, holy shit. Ik heb, werk was eigenlijk altijd iets heel vanzelfsprekends voor mij. En op het moment dat ik dacht, nou, ik vind het niet zo leuk meer, dan ging ik roepen dat ik het niet zo leuk meer vind. Dan kwam er wel weer wat anders. Dus dat was mijn perspectief. Ja. En dat was er altijd. En ineens had ik het perspectief erbij van mensen die nog misschien wel nog nooit gewerkt hadden, maar dat wel wilden. En dat niet voor elkaar kregen. En nou ja, er zaten erbij, die hadden 250 sollicitatiebrieven geschreven. Die werden dan gewoon nooit uitgenodigd.
Heftig, wow, hè?
Ja. En dat kwam toen enorm bij mij binnen dat ik dacht, wat hebben we ongelooflijk shit geregeld. Dus dat was voor mij.
En wat heb ik het ongelooflijk goed.
Ja,
toch?
Ja, ook dat. Ja, en ja, wat ben ik ongelooflijk verwend. En, ja, en wat is die andere kant van de medaille, ja, eigenlijk glimmend. Dus dat heeft mij heel erg geholpen. En ik heb het nu weer, als ik met Bojana praat over studiezalen. En je vertelt over die jongens en meiden die aan het begin van hun leven staan. En die, ja, heel veel van de perks die mensen op de Zuidas of in Wageningen bij mij op de middelbare school die dat wel hebben, die dat gewoon niet hebben. Dan blijft het gewoon pijn in mijn donder doen. En dat, ja, dat is toch ook een soort leidraad dat je denkt, ja, als je je daar boos of verdrietig of ongemakkelijk bij voelt, dan zit daar ook wat. Ja. Dan moet je,
ja,
daar
dat
iets
is dus
mee.
Kennelijk ook heel belangrijk om even af en toe uit je eigen context te gaan en goed te ervaren dat dit voor jou normaal is, maar dat helemaal niet per se normaal is in een andere context. Ik heb een tijdje in Zuid-Afrika gewoond en daar had ik precies hetzelfde. Ik dacht, wat ben ik eigenlijk verwend? Voor, ja, mij was werk is persoonlijke ontwikkeling en voor die mensen was werk gewoon
leven.
Leven.
Ja, ja. Levens bestaansrecht.
Als je er zo naar, ja, kijkt, dan, ja, dan is je purpose iets heel anders. Want dan is het namelijk, hoe kan ik gewoon provider voor mijn familie? En hoe kan ik zorgen dat we alles veilig houden? En,
ja.
Ja.
Ja. Ja, en het stomme is wel dat ik spreek ook met heel veel mensen over duurzaamheid en over het klimaat. En dat is natuurlijk allemaal vreselijk wat er aan de hand is. En dat voel ik ook, maar het komt minder hard binnen. Terwijl het eigenlijk over leven en dood gaat. Hè? Maar dat is voor mij een soort, toch voor mij een soort leidraad. Ik denk, ja, dat vind ik ook belangrijk. Maar daar zit het minder dan, nou ja, zeg maar, dat talent, talent wat verloren gaat. Of, ja, dat onrecht, dat talent niet kan komen daar waar het, ja, zou moeten komen.
Ja. Het is misschien dichterbij ook. Want ik bedoel, klimaat, en, ja, het is wel heel groot natuurlijk ook. Hè?
Ja, ja, dat is, ja, maar aan de andere kant ook weer niet. Hè? Ik bedoel, klopt. Ik weet niet of je de laatste tijd opgelet hebt hoe hard het gaat regenen in Nederland als het regent. Ja. Nou, zo hard regende het vroeger nooit hoor. Dan kwamen de takken niet naar beneden omdat de bladeren zo zwaar werden van het water. Ja. Ja. Dus en er zijn andere mensen die dat weer juist heel heftig voelen, weet je wel. Dus totaal kwijt. Waarom. Dat is natuurlijk het nadeel als je zelf ook
wat
gaat kletsen.
Wat was voor jou?
Wat was voor jou?
Ja. Help me
moment.
Weer.
Ja. Dat was voor jou.
Ja, dat
moment.
Was voor mij. Dat, ja, was één van de momenten. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja. Oh ja, het laatste waar we het over moeten hebben. Want we gaan alweer keihard in de tijd. Dus het dubbele wat erin zit is dat je enerzijds je perspectief open moet houden, moet zijn, moet voelen, moet zien wat er langskomt. Aan de andere kant is, heb je ook weer de verwachtingen van de mensen om je heen. De verwachtingen van de organisatie waar je in zit. Mm-hmm. De mensen waarmee je samenwerkt. Die je ook weer van je pad af kunnen halen. Of je de verkeerde kant op kunnen duwen. Of iets, of dat je je gaat voegen naar wat zij van je verwachten. Of wat ze belangrijk vinden. Of wat zij denken dat je zou moeten doen. Dus hoe hou je die twee aan elkaar?
Zal ik even beginnen? Ja, begin ik zal jij. Proberen wat ervan te maken. Ik denk toch dat het begint met zelfkennis. En heel erg van wie ben ik? Ja, en het lijkt allemaal heel simpel. Maar wat vind ik nou echt belangrijk? En als je dat weet, dan denk ik dat de duwtjes die je krijgt uit de omgeving minder hard aankomen. En op het moment dat jij twijfelt, ja, dan komen alle duwtjes heel hard binnen. En ben je dus makkelijker van je pad te brengen. Ik denk dat het daarin zit. En dat is natuurlijk allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb er ook meer dan 20 jaar over gedaan. Maar het gaat wel gewoon continu naar je buik. Van wat zegt mijn inner yeah. zelf? En wat hoe voel ik me hierbij? En dat is niet zo makkelijk.
Nee. Hoe doe jij dat, René? Want jij werkt bij een enorme grote club. Mm-hmm. Die allerlei, want je bent ook als een partner. Hè? En je hebt een team. En die hebben ook allemaal verwachtingen van jou. Hoe hou je dat in sync met wat jij belangrijk vindt?
Ik denk dat dat ook heel veel onbewust gaat. Omdat ik al jaren allemaal eigen routines daarin heb opgebouwd. Sowieso het dagboek schrijven vind ik, als het even moeilijk is, vind ik dagboek schrijven heel fijn. We reflecteren op wat gebeurt er nu allemaal. Bojana zei dankbaarheid tonen. Dat helpt ook altijd even bewust zijn van wat gebeurt er nu allemaal en hoe verhoud ik me daartoe. Maar ook toch bij tijd en wijle echt investeren in wat langer de tijd nemen om even jezelf terug te trekken en te kijken wat is er eigenlijk allemaal gebeurd, hoe gaat dat? En thuis aan de keukentafel natuurlijk gewoon het gesprek voeren van vind je nog dat ik op koers ben? Want uiteindelijk de mensen die het dichtst bij je staan kunnen volgens mij ook het beste feedback geven.
Ja.
En ja.
Ja.
Hoe doe jij dat? Is het zo?
Ja, ik ben weer aan het denken.
Ja, ik zag het.
Volgens mij, ik ben benieuwd of het ook geluid maakt als ik denk. Soms heb ik wel eens het idee dat het een soort van gaat kraken dan of zo.
Ja, je ogen draaien wel, dus het is wel zichtbaar dat je denkt. Denk, oh ja, nu zit
wel, goed, René, je begint al echt een radiomaker te worden. Ik zie dat je, dat je, wat gebeurt
er? Dus NLP,
ik zie dat je denkt.
NLP, ja.
Ja, wat gebeurt er, weet je?
Ja, maar die kritische omgeving is denk ik heel erg
belangrijk. Heel belangrijk, ja.
Ja.
Ik weet niet of jij dat ook zo gebruikt, laat ik het zo zeggen.
Ja, zeker. Dus ik heb een aantal mensen om me heen die dat vragen aan mij. Die het ook zeggen tegen me. Van, volgens mij is er wat aan de hand. En wat er bij mij ook gebeurt ondertussen, en dat is ook gelijk het ingewikkelde, is dat bij mij... Kijk, ik heb het voordeel dat ik doe dingen die ik gewoon leuk vind. En dat is niet 6 van de 10, maar dat is 9,9 van de 10.
Mooi.
Ja.
Dat is uniek, hè? Even voor, toch?
Ja, dat is, ja. Maar dat is ook hard werken.
Ja.
En dat is ook springen als het eng is. En dat is ook afscheid nemen van dingen die misschien best wel lucratief zijn en dan niet weten wat er voor terugkomt. Maar het voordeel daarvan is wel dat als dan iets niet zo leuk is, dan valt het heel erg op.
Ja, ja. Dus het gelijk heel groot.
Dan voel je het gelijk.
Ja, dan voel je het gelijk.
Ja.
Dus, en daar ben ik wel, sinds ik met dit onderwerp bezig ben, ook met het onderwerp geluk, en daar redelijk wat over heb gelezen, ben je daar ook toch bewuster mee bezig. En voel je ook eerder dat je denkt, ja, dat is een zeventje vandaag de dag. Terwijl, ja, ik kan me heel goed voorstellen, voor heel veel mensen is een zeventje prima. En als je heel veel zeventjes dagen hebt, dan vallen ze ook niet zo op. Maar bij mij vallen ze heel erg op. Zeker als er dan 2 of 3 zijn in een maand. En helemaal in een week. Dan denk ik, hé, daar is iets aan de hand. Dit gaat niet goed.
Ja, en gaat het dan over, vind ik het nog leuk? Of, want een 7, ik denk soms ook, een 7 is eigenlijk ook best wel oké. En dus ik denk meer in, vanuit mijn perspectief, denk nou, het leven is lang niet altijd leuk. Het is best wel hard werken. En dus voor iedere dag dat die heel goed is en je hebt iets bereikt en iets moois gedaan, dat is eigenlijk fantastisch.
Ja.
En je hoeft echt niet iedere dag een 9 te zijn.
Ja, I disagree.
Ja, nee, maar dus dat is ook volgens mij perspectief en hoe je...
Ja. Ja, en als ik te veel zeventjes heb, dan gaat het gemiddelde vet naar beneden. Dus dan maak ik
dan
me echt zorgen.
Dan moet er wat anders, ja.
En ik geloof er ook in, omdat ik... Kijk, ik doe natuurlijk best wel dingen, of best wel... Als je zo'n programma maakt als dit, maar überhaupt, dan moet je gewoon helemaal aanstaan. Dan kan je niet een beetje.
Je ja, kan niet dat een is wat anders
beetje
dan
radio
is iets
maken.
Een 7 of een 9.
Ja, maar als ik dus een dag een 7 ben, dan heb ik dus gewoon mijn werk niet goed gedaan.
Maar mag ik je dan één vraag stellen? Want ik vind dit heel boeiend.
Ja, ik vind het ook.
Waar loop je leeg meer op de energie? Als het een 7 is of juist het geven van die 9? Begrijp je wat ik je vraag?
Nou,
wat kost je meer energie?
Die 7 kost mij meer energie. Want dat betekent dat het dus... Dat het... Nou ja, ondertussen ben ik erachter dat het... Dan ben ik niet nieuwsgierig genoeg meer. Heb ik niet meer nieuwsgierig genoeg kunnen zijn? Mm-hmm. Vind ik het niet interessant genoeg? Levert er te weinig op voor de wereld. Dus is mijn duwtje tegen de wereld welke kant die op moet niet groot genoeg.
Beetje automatische dus piloot.
En dit is allemaal achteraf geredeneerd. Ja, want het begint bij het gevoel dat je naar huis rijdt. Dat je denkt,
nou, dan was het niet.
Nou, weet je. En het klinkt een beetje van ja, 7 is toch ook prima. Maar ik, ja, nee dus. Nee.
Nou, voor jou niet.
Voor mij niet. En natuurlijk, het is een cijfer, het slaat nergens op. Maar.
Het gevoel erbij.
Nou, het gevoel erbij is dat het niet echt... Ja, dat ik er niet helemaal in zit met al die dingen die erbij horen. Ja. En meestal is het zo dat ik dan de enige ben die dat probleem heeft.
Dus kan het dan ook zijn, Glenn, dat je denkt van... voor mij was dit een 7, maar de impact die ik gehad heb was een 9. Of ik was er met een 9. Dat bedoelde ik eigenlijk. Ik was er met een 9... Maar wat er uiteindelijk uit is gekomen was gewoon een 5. Was gewoon...
Het gevoel is niet zoals het zou moeten zijn. Dus ik voel me dan gewoon onrustig. Dat is eigenlijk het belangrijkste gevoel. Dan denk je, klopt ergens niet. Wat is het? Weet je wel, dan word ik eerst nukkig en dan heb ik mijn omgeving nog
last
van.
En waar voel je dat dan?
Ja, mijn buik.
Oh ja, dat heb ik altijd eerst buikpijn.
Ja. Ja, en ik ben geen perfectionist, hè? Dus het maakt me niet uit dat dingen misgaan. Nee. En dat het niet helemaal is wat we misschien met z'n allen bedacht hebben. Maar als het niet goed voelt, dan is het meestal, zit het in een van die dingen. En meestal in allemaal tegelijk een beetje. Ja, en dan heb ik dus wat te doen.
Ja, mooi. Dat is lichaam eigenlijk dat gelijk
verteld,
aangeeft.
Ja. Of dat je een brok in je keel krijgt als je niet uit durft te spreken wat je eigenlijk wil. Dus al die gezegdes die gaan over je lijf, dat zegt ook echt heel veel.
Ja, maar je gaat er ook wel weer makkelijk, stap je er ook weer overheen.
Ja, en ik denk maar dat we daar nou meer mee in sync moeten komen. Dus
we moeten naar een afronding, want het uur is voorbij. Zo gaat het.
Jammer, gaat snel.
We final thoughts maar even. Even maar een Jerry Springertje doen, Bojana.
Jerry Springertje?
Ja, en dat is voor gemiddelde jonge luisteraar. Die heeft geen flauw idee waar het over hebben.
Ja, zet je ook in de show notes.
We zetten wel wat linkjes.
Kijk. Als we daar naartoe moeten. Ik zou echt gewoon een top 3 willen noemen. Blijf nieuwsgierig. Zorg goed voor jezelf. En luister ook naar dat lichaam wat heel veel aangeeft. En omgeef je met mensen die je inspireren, maar ook kritisch zijn.
Ah, ja, dat is wel een interessante.
Ja.
Ja. Ook mensen die tegen je moeten zeggen, je bent niet zoals je normaal bent. Ja. Zoals je zou moeten zijn. Dit heb je gewoon verknald.
Ja, want niet alles is perfect. En ik denk dat wij heel erg in een wereld leven waarin perfectie het enige meetlatje is. En vooral bij de jongere generaties. Accepteer gewoon dat het niet zo is.
Ja.
En dan is het allemaal veel makkelijker.
Heerlijk.
Heerlijk, ja.
René.
Ik sluit me
daar. René's final thoughts.
My final thoughts. Ja. Ik sluit me gewoon helemaal aan bij Bojana. En dan denk ik dat ik van de gelegenheid gebruik ga maken om een beetje marketing te doen.
Oh ja, marketing. Ja, altijd leuk. Ja, ik heb geen marketing jingle, maar zo voel ik het wel. Ja.
Want dat is denk ik ook een tip. Hè. Dus neem af en toe de tijd om aan jezelf te werken. En in november geef ik samen met mijn collega Rob Veilstra, met wie we de vorige keer de podcast maakten, een training herontdek of ontdek je eigen kracht en je eigen purpose.
Oké.
Dus
heel benieuwd.
Kom daar allemaal naartoe.
Ja, dan moet je wel even zeggen waar ze informatie kunnen vinden.
In de show notes.
In de show notes. wij zorgen voor een linkje.
Of stuur mij een DM'tje. Dat is ook goed als je daar interesse in hebt.
Ja. Yeah.
Dan helemaal mooi. 5 dagen echt investeren in jezelf. Je eigen levensverhaal. Leren van anderen. Want dat is ook inderdaad de feedback waar we het over hebben. Organiseer dat. Dat doen we daar ook echt.
Mooi.
Mooi.
Ja.
Ja. Nou, komt het zien, zou ik zeggen. Heb ik nog een final thought? Ja. Weet je, zorg dat het leuk is. Het klinkt allemaal zo zwaar.
Ja.
En het moet niet zwaar zijn. Het moet ook gewoon leuk zijn. Je moet ook gewoon keihard kunnen lachen om jezelf. Oh ja, weet ik nog wat ik dat ging doen. Jeetje, wat een kansloos ding was dat. Weer veel van geleerd.
Beetje zelfspot. Ja,
toch? Beetje zelfspot. En wat mij in ieder geval heel erg geholpen heeft is... En dat doe ik eigenlijk te weinig de laatste tijd. Omdat ik natuurlijk heel veel hier sta te kletsen. Maar is inderdaad een boekje. En gewoon schrijven. Want denken is best ingewikkeld. Maar als je gaat schrijven, dan komen er heel vaak... Dan schrijf je ineens dingen op dat je denkt... Huh, waar komt dit vandaan? Ja. Dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen.
Mooi.
Nou, wij zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar wat je hiervan vindt. Van dit heerlijke geklets over misschien wat diepergaande dingen dan simpele how-to's. En hoe zorg je dat je team een beetje gaat werken. Dus laat ons dat weten als je denkt, ja, meer hiervan. Of dat je zegt, nooit meer. Alsjeblieft, hou ermee op. Dat is ook, dat is ook mooi, want ja, daar leren wij weer van. Dus dank voor het luisteren. Dank René en Bojana voor jullie prachtige verhalen en de eerlijkheid. En wil je meer luisteren, dan weet je dat te vinden.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.